De tekst vindt u in onze schriftlezing, Handelingen 27, vers 5. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof Gode dat het al zo zijn zal, gelijk het mij gezegd is. Je moet er wel de moed in houden, zegt iemand. Want moed verloren, dat is al verloren. Klinkt wel een beetje als een schrale troost. Want zulke woorden gebruik je vaak als je weet dat je eigenlijk niets anders meer te bieden hebt. Soms wel tegen beter weten in. Hoe kan iemand nou moed houden als je ernstig ziek bent? Of als je zoveel verdriet hebt of zoveel zorgen dat je niet weet hoe je erdoor moet komen? Ja, mensen zingen dat wel. Hele holen houdt er de moed maar in. En als de moed eruit is, dan komt hij er wel weer in. Zingen kinderen als ze met de wandeltocht meedoen of zo. Maar dat zing je niet als je er middenin zit. Als je alles tegen hebt, dan heb je toch niets meer om op te hopen. Als je dan nog over moed durft te spreken, dan moet je wel een optimist zijn. Of je moet een houvast hebben dat zelfs in de grootste nood overeind blijft. Dat je daar opbouwen kunt. Dat het lichtpunt is, zelfs duistere nacht. Als het allemaal donker om je heen wordt. En wat is dat dan? Dat kan toch alleen maar het houvast van het geloof zijn, gemeente. Als je weet door genade van die enige troost, beide in leven en sterven, dat je het eigendom bent van je getrouwe heiland. En dat je in hem geborgen bent. En dat in hem er een vader in de hemel is die voor je zorgt, wat er ook gebeurt. Paulus schrijft daarover. Hij zegt ergens: wij hebben dan altijd goede moed. En dat is voor hem maar geen vrome wens. Geen stukje theorie wat hij gelezen heeft. Nee, dat is voor hem levende werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat komt uit de praktijk van het leven. En hoe waar dat is, laat Lucas ons zien als hij ons meeneemt naar een crisismoment in het leven van Paulus. Hij staat op het punt om schipbreuk te lijden. En midden in de vliegende storm staat hij op en hij zegt tot de mensen: hebt goede moed, zijt goedsmoeds. En als je dat nou leest, dan denk je: Paulus, dat staat toch wel helemaal buiten de werkelijkheid. Hoe durf je nou over moed te spreken? Want je ziet toch dat het een verloren zaak is. We hebben er samen over gelezen. Paulus is als een gevangene, jongens en meisjes, op weg naar Rome. Daar zal hij voor de keizer verschijnen. En hij hoopt eraan recht te vinden. Maar het belangrijkste is, nog veel belangrijker, dat God hem gezegd heeft, Christus: Paulus, je moet ook voor in Rome voor de keizer van mij getuigen. En daarom is Paulus vol verwachting op weg gegaan. Hij is een gevangene van de Romeinen, maar tegelijk is hij vrij. Want hij is een gevangene van Jezus Christus. Hij weet zich gebonden aan zijn roeping om het evangelie te verkondigen. En nu wordt hij, gemeente, als het ware voortgedreven door dat welbehagen van God. En daarom moet hij naar Rome. Want u weet misschien, daar zit een zekere structuur in die twee boeken die Lucas heeft geschreven. Het evangelie van Lucas, dat begint in het noorden van Israël, in de uithoek zou je zeggen, in Nazareth. En dat eindigt in Jeruzalem. Met het lijden en sterven en de opstanding van Christus. En de hemelvaart. Daar is het dus het evangelie van het koninkrijk gekomen in het hart van Israël, Jeruzalem. En dan gaat Lucas verder schrijven in dat tweede boek en dan gaat het over de wereld. En het begint in Jeruzalem, wat voor de wereld van die dagen een uithoek was. En het eindigt het boek Handelingen in Rome, in het hart van de wereld. Alsof Lucas zegt, kijk, daar gaat het om. Zo wil de Geest het ons laten zien. Het moet de wereld in, heel de wereld moet weten dat Jezus leeft. En nu is Paulus hier op weg om het hart van de wereld te winnen voor Jezus Christus en die gekruisigd. En als je dat nou weet, dan lees je dit gedeelte toch anders. Want op het eerste gezicht zou je misschien denken dat het een gewone reis was, zoals mensen die meer maakten. Er werd in die tijd enorm gereisd. Want er waren geen grenzen, er was één groot Romeins Rijk, dus de mensen trokken van hot naar her. En nu reist Paulus onder bewaking van een centurio, zo'n hoofdman over 100, naar Rome, met een vrachtschip. En onderweg, we hebben het gelezen, stappen ze van het ene schip op het andere over, een groot schip dat op weg is naar Italië. En u moet u zich dat een beetje voorstellen, dat was een tamelijk log gevaarte, zo'n schip, 40 meter lang, zo'n meter of 10 breed, stapgaardig diep. En dan midden op dat schip stond een mast met een vierkant zeil. En de wat modernere schepen van die tijd hadden voorop ook nog een zeil, een voorzeil, daar kon je wat mee sturen, zoals dit schip dat ook had. En het werd helemaal eigenlijk bestuurd met twee grote roeispanen aan de zijkanten van het schip. Nou, u begrijpt wel, dat was niet makkelijk. Zo'n houten schip was ook kwetsbaar. En bij stormweer dan kon je het moeilijk hanteren. Daarom bleef men dicht onder de kust. En als er een beetje tegenwind was, dan kwamen ze haast niet vooruit. Dat lezen we allemaal hier in dit gedeelte. En als het ging stormen, dan was het levensgevaarlijk. Dan lieten ze touwen onder het schip door, die ze vastzetten en aanroepen om de zaak bij elkaar te houden. Dat lees je hier ook. Ondergordend het schip. En geen wonder dan ook dat men vanaf november tot in maart in de haven bleef liggen, overwinteren. Dan wachtte je tot het weer beter werd. En in de herfst, al voor die tijd, kon het ook slecht weer zijn. Dan moest je dus veilig ergens kunnen liggen. En dat speelt hier allemaal een rol, in dit hoofdstuk. Nelson, de Engelse generaal, admiraal, heeft eens gezegd, hier heb ik voor het eerst kunnen zien wat het betekent om zeeman te zijn. Jawel, maar het is veel meer hier. Het gaat niet alleen maar over die schipbreuk. Want kijk, dan had Lucas er nog wel een paar kunnen beschrijven. Paulus is immers 3 keer op een schip in de storm terechtgekomen en heeft die schipbreuk geleden. Nee, het gaat hier om de voortgang van het evangelie. Het gaat hier, gemeente, om de strijd tussen het rijk van Christus en het rijk van de boze, van de antichrist. En nu gaat hier het evangelie naar het hart van de wereld en de duivel ziet dat komen. En hij doet er alles aan om de voortgang van dat woord tegen te staan. En hij zet er al zijn machten voor in. En dan moet je bedenken dat de zee voor Israël oord was van dreiging en van de dood, waar de machten van de boze heersten. En je voelt daar iets achter, zuidenwind die zachtjes waait en dan plotseling Euroclidon, de orkaan. Daar is de macht van de boze. En hij wil koste wat kost het evangelie met Paulus laten ondergaan in de kolkende zee. En als je het geweld ziet dat losbreekt tegen dat schip, dan slaat een schrikje om het hart. De zee met al zijn macht. En hoe moet je dat nou verstaan? Nou, gemeente, zou je dan niet kunnen denken aan alle tegenstand vandaag in ons onze wereld onder de volkeren, allerlei machten die zich breed maken om het woord uit te schakelen. En dan komt het plotseling heel dichtbij, dan leer je daar iets van in je leven. Je maakt dat mee als je de Heere wilt dienen. Dat merk je op je werk, dat merk je op school, bij je studie, in de samenleving. Dat raak je tot in het diepst van je hart als je Christus leert volgen. En hij zegt het tot ieder die gelooft: gij zult mijn getuige zijn. Maar dat is moeilijk. Heb je daar iets van geleerd? Want je hebt niet alleen je omgeving met tegenstand te maken, maar je eigen hart wil er ook niet van weten. En daar zit de grootste vijand. Zit je er bijna moedeloos onder. Ja, vroeger gemeente, misschien zingt u dat nog wel eens. Vroeger, dan zongen we dat, hè, met het orgel erbij. En Feike Asma, die maakte er een prachtig stuk muziek van. Scheepje onder Jezus hoede, met de kruisvlag hoog in top, neemt als arken der verlossing alle die in nood zijn op. Daar ging het over de kerk. Als die kerk nou zelf in nood komt, en als de golven daar overheen slaan, en de storm er is, en het schip gaat kraken en schudden, als dat jezelf raakt. En dan komt Paulus en die zegt: het goede moed. Waarom? Omdat God garant staat voor zijn woord. Daar kun je op vertrouwen. Omdat de Heere zelf zorgt dat zijn werk voortgaat. We kunnen er soms zo mee zitten, gemeente, hoe dat nou moet met de kerk en met onze gemeente en met ons persoonlijk leven en wat het allemaal worden zal. En dan krijgt dat woord plotseling betekenis. Dan komt de Heere vandaag vanuit de hemel. En hij reikt je de hand toe. En hij zegt: zijt goedsmoeds, mannen. En dan zie ik daar gemeente in gedachte Paulus staan op dat dek van het schip. En het schudt en stampt op de zee. En alles kraakt en huizenhoge golven spoelen over het dek en dreigen er mee te nemen de diepte in. En ze hebben al van alles gedaan. Ze hebben een drijfanker uitgegooid en ze hebben het scheepstuig overboord gegooid. En de mast is eraf en het zeil is weg. Tenminste dat grote zeil. En ze hebben tenslotte een deel van de lading overboord gegooid. En dan alles is zichtbaar dat de situatie hopeloos is. We dreven daarheen, staat er. Ze hebben de moed opgegeven. Niemand weet waar ze zijn. Alles is donker. Zelfs overdag alleen wolken en water. En zonder eten of drinken wachten de mensen op wat komen gaat. En dan, terwijl dat schip op de golven rolt en de mensen zich met twee handen moeten vasthouden om niet overboord te slaan. Meer dan 200 mensen gaat Paulus daar staan en hij begint over moed te praten. Zijt goedsmoeds. Paulus, zou je zeggen, Paulus, besef je wel hoe gevaarlijk het is? Want je kunt toch zelf al zien dat het eind nabij is. Ja, Paulus die weet wel wat er aan de hand is. Die heeft genoeg gereisd en meegemaakt om de ernst in te zien van de toestand. Hij ontkent het ook niet dat het een noodtoestand is. Hij zegt ook niet: nou ja, het lijkt wel erg, maar het is toch niet zo gevaarlijk. Dat doen mensen wel eens, weet u wel. Dan kom je van die mensen tegen, dan zit je er diep onder. En dan komt er zo iemand je troosten met van die algemeenheden. Houd er toch de moed maar in. Je wel een beetje moed houden, hoor. Loopt misschien zo vaart niet. Je moet het ook niet somber inzien. Het is nog nooit zo donker geweest, zegt dan iemand. Of het is wel weer licht geworden. Als er een deur dicht gaat, gaat er wel een raam open. Jawel, van die tegeltjeswijsheid, weet u wel. En als de tegel valt, dan ligt alles in stukken. En mensen praten vaak tegen beter weten in. En dan nemen ze ook de nood waarmee je te maken hebt niet echt serieus. Soms denk je dat eens. Hoe kun je nou over moed praten? Dan zeg je, je begrijpt het niet, je wilt het niet weten. Nee, zo is het bij Paulus niet. Die ziet wat er aan de hand is. Die ziet hoe groot de nood is. Maar hij verkijkt zich er niet op. Want hij weet ook dat anderen. Weet u wel van dat oude lied? Als je nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten. God verlaat u niet. Groter dan de helper is de nood toch niet. Nou, dat kan alleen door het geloof, gemeente. Dat kan alleen wanneer de Heilige Geest in je hart werkt. Heb je het ook leren kennen, misschien wel op een crisismoment in je leven, toen alles waar je op wou steunen bezweek en viel. En toen daar de Heere was, die je opzocht met zijn woord en geest, toen daar die eeuwige armen waren, die toen je viel en geen uitkomst zag, je opraapten en je vasthielden. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. En toen ik overstelpt werd door ellende, hebt gij, o God, mijn pad gekend. O, toen was de Heere daar. En toen zocht hij me op. En toen zei hij, mijn genade is u genoeg, daar kun je het mee doen. Nou, gemeente, dan komen de dingen op hun plaats. Dan word je in het licht gezet en dan worden de dingen in het licht gezet van Gods almacht en van Gods trouw. Dan moet je niet alleen maar rekenen met wat je ziet en wat je merkt, maar dan weet je dat er een God in de hemel is die voor je zorgt. We hebben het samen gezongen, zijn macht is groot, zijn trouw zal nooit vergaan. En als je dat nou leert door het geloof, gemeente, dan weet je ook in wiens handen je leven ligt. En dan worden alle dingen anders. Nee, ik weet het wel, dan is de storm niet weg. Dat denken mensen wel eens. Die hebben de gedachte dat het geloof het middel is voor alle kwalen. Als je nou maar gelooft, is het in één keer weg. Nee, gemeente, dan is die storm er nog wel. En dan zijn die golven er ook nog wel. En dan heb je misschien met ziekte te maken en met spanning en met zorgen. En dan kom je jezelf tegen in je schuld en in je nood. En dan word je aangevochten door de boze. En dan kunnen er tijden zijn dat de twijfels je bespringen. Maar dan mag je in dat alles omhoog zien naar de Heere. En dan geeft hij je moed en kracht door zijn geest en woord. Zijt goedsmoeds, mannen, zegt Paulus, want ik geloof God. En dan komt opeens het houvast van zijn leven aan de orde. En dan kan Paulus het daar in de storm niet laten om van een heiland te spreken. Midden op zee, op het dieptepunt van alles, gaat Paulus het evangelie van Gods genade verkondigen. Dat is nog eens een getuigenis, gemeente. Als je op het dieptepunt van je leven kunt zeggen dat je op God hoopt. Ach, ik herinner me in mijn eerste gemeente dat daar een oude man was. Ik werd er 's nachts bijgeroepen. En die wist dat hij sterven ging. En die man die lag op zijn sterfbed alleen maar te getuigen van de goedheid van God. Menselijk gesproken, het grootste crisismoment. En waar had hij het over? Van de goedheid van God. En hij zei tegen zijn kinderen, daar mag je dan nog van leven. Daar roept God je nog toe. Want de Heer is zo goed voor een zondig mens. Nou, dat leer je alleen door genade, gemeente. Door het geloof. Het kan ook wel anders. Laten we dat ook tegen elkaar zeggen. Het kan ook anders. Want nood leert niet alleen maar bidden. Nood kan ook leren vloeken. Die vrouw van Job, weet u wel, die kon niet met de ellende leven. En toen ze haar man zag en alles wat ze verloren had, toen zei ze tegen Job, zegen God en sterf. Job, laat God maar los en maak er een eind aan. Nou, dat is de oplossing van onze wereld. En daar hoef je ook niet van op te kijken. Want als je nou niet anders hebt dan dit leven. En niet anders dan deze wereld. Dan ben je toch alles kwijt. Als je dat los moet laten. Als je opeens ontdekt. Dat waar je altijd voor geleefd hebt zo leeg is. En je staat met lege handen. Als dit leven het een en het alles. Dan sta je aan het eind met lege handen. En dan moet je alles kwijtraken. En dan ben je nameloos alleen. En dan ben je een verloren mens. Als dat uw of jouw leven nog is, dan roept God je tot bekering. En dan zegt hij, zoek wat tot uw vrede dient. Stel je niet tevreden met de dingen die voorbij gaan. Maar zoek het houvast van het geloof. Dat blijft tot in eeuwigheid. Hebt u ontdekt wat dat is? Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik een God. Heere God, bewaar me ervoor dat ik meega in die stroom. Want Paulus spreekt over andere dingen. Ik geloof God, zegt hij, wiens ik ook ben, welke ik ook dien. Daar ligt de kern van zijn leven, zijn enige houvast in leven en sterven, midden in die loeiende storm. Want ik geloof, zegt hij, dat het zo zijn zal, gelijk het mij beloofd is, gelijk hij het mij beloofd heeft. Hij heeft me met een engel opgezocht en hij heeft me beloofd dat ik in Rome voor de keizer zal geteld worden. En gemeente, dat was een bijzondere zegen op een bijzonder moment. Maar dat gebeurt vandaag nog in het leven van het geloof. Soms doordat we het kunnen merken dat de Heer heel direct in ons leven ingrijpt. En er is nog wat. Laten we dat ook tegen elkaar zeggen, dat wordt zo vaak vergeten. Luther die leefde daarbij, die bad er elke dag om, dat de engel van God, laat uw engel mij ook in deze nacht bewaren. Want Gods engelen worden ook vandaag uitgezonden om de uitverkorenen te dienen. We zien ze niet, maar ze dragen Gods kinderen op handen door allerlei gevaren heen. Maar vooral, gemeente, merk je het, doordat God tot ons spreekt in zijn woord. En dat deed hij ook in die nacht bij Paulus. Want de engel bevestigde wat God hem eerder had beloofd. En misschien weet u daar ook van dan. Ach, dat is toch zo, gemeente, dat de Heere dikwijls al tot ons komt met een bemoediging voordat de beproeving komt. Dat zie je dan nog niet altijd zo. Maar later, dan ga je begrijpen, dan kijk je terug. En dan zeg je, toen was de Heere al met me bezig. Want Gods wegen zijn wonderlijk, gemeente. Kijk, wij kennen ten dele. Wij zien altijd maar een stukje van de weg. We kijken er zo vaak verkeerd tegenaan. Maar de Heere kent het doel. Paulus moest in Rome van Christus getuigen. Dat moest, dat was de heilswil, het welbehagen van God. En hoe het nu ook gaan zou, alles moest daartoe dienen. Daarom schrijft Paulus dat ook aan de gemeente van Rome. Wij weten dat alle dingen moeten meewerken ten goede voor hen die naar Gods voornemen geroepen zijn. Dat was zijn eigen ervaring. Misschien hebt u het ook wel zo meegemaakt. Dat je zegt, nou daar was de Heere zo in mijn leven. En toen heeft God me zo geleid. Als ik terugkijk, dan denk ik, het was allemaal nodig om hier te komen. Misschien wel de drukkingen heen. Dat je kunt zeggen, zoals die mevrouw dat zei, die ik in het ziekenhuis ontmoette. Die zo verschrikkelijk veel had meegemaakt, dat je dacht, hoe komt de mensen door? En ik zat aan haar bed. En toen zei ze zelf tegen me, dominee, ik had het allemaal nodig. Ik werd er zo stil van. Ik had het allemaal nodig. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Nou, daar word je stil van. Als je dat zelf gaat meemaken, je hoeft niet om zware beproevingen te vragen, Maar het gaat hier om, gemeente. Dat je heel persoonlijk leert dat de Heer trouw blijft. Dat als je aan het eind van je eigen mogelijkheden bent, dat Hij daar een begin maakt. En dat Hij zorgt voor ieder die op Hem hoopt. En dat Hij zijn woord waar maakt. Daarom zegt Paulus het ook. Zijt goeds moeds. Hij heeft het zelf ervaren. Dat God hem vanuit de hemel de hand reikte. God zocht hem op midden in de storm. En als Paulus al twijfelde of zorgen had. Hij werd er hier bovenuit getild. En nu kan hij alleen maar de Heere groot maken. En dan moet je ook eens opletten. Want Paulus, ja, vergis je nou niet. Paulus is helemaal zo'n krachtfiguur niet van zichzelf. Paulus is geen man van staal die bestand is tegen alle dingen. Geloof, mensen zijn niet vuurvast. Nee, Paulus is van zichzelf zwak en klein, net als u en ik. En hij heeft weinig over zichzelf te vertellen. Ach, wat is dat toch hinderlijk als mensen het altijd maar over zichzelf hebben. Het is geen erger ding als kinderen van God het altijd over zichzelf hebben. Je moet het over de Heere hebben. Je mag het over de Heiland hebben. Ik geloof God dat het zo zal zijn zoals het mij gezegd is. Ach, je zegt Paulus, man, dat kan toch helemaal niet. De vakmensen zijn raad. De schipper en zijn bemanning, ze weten het niet meer. Het schip kraakt aan alle kanten. Je drijft maar ergens heen. En hoe durf je dat voor redding te spreken? Nee, Paulus heeft nieuwe kracht ontvangen. Hij is heel praktisch bezig. Hij zegt ook, ik wil dat je straks wat gaat eten. Ik heb dat wel eens horen bepreken, die tekst. Neem, het is nodig dat je voedsel neemt om kracht te krijgen. Dat is een voorbereiding voor het avondmaal. Nou, neem dat dan maar mee voor vanmiddag. Maar gemeente, als je kijkt hoe het ervoor staat, dan zeg je, Paulus, het is onmogelijk. Nou zegt Paulus, ik geloof het. Hij weet het vast en zeker. Want de Heere maakt zijn woord waar. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En hij is machtig om ons uit de nood te redden. En hij zal het doen ook. Nou, dat is het geheim van het geloof. Kostelijke regel uit Psalm 6. Hij houdt getrouw zijn woord. Daar staat of valt de kerk van Christus mee, gemeente. Want in onszelf hebben we niets te zoeken en bij anderen zullen we het niet vinden. Mensenwoorden, dat zijn woorden. Die klinken en verklinken als dorre bladeren, waaien ze voor de wind weg. Maar Gods woorden, dat zijn daden. God doet wat Hij zegt. En weet u dat daarom het ongeloof zo'n verschrikkelijke zonde is? Ongeloof, dat is het werk van de boze. Dan maak je God tot een leugenaar. Dan vertrouw je hem niet als hij in Christus vergeving en de zaligheid aanbiedt. En je gelooft hem niet als hij je waarschuwt voor zijn oordeel. Maar geloven, dat betekent vallen voor zijn woord. Dan kan overal een vraagteken achter komen te staan. Dan ga je aan alles leren twijfelen en aan jezelf. Maar wat God beloofd heeft, dat zal eeuwig staan. Dat blijft het enig houvast, dat is vast en zeker. Daarom is het nou zo nodig om biddend bezig te zijn met het woord van God. Dat is de kern van het geloofsleven. Nu mogen we aannemen, gemeente, dat Paulus dat ook gedaan heeft. Ik denk dat Calvijn gelijk heeft als je veronderstelt dat de verschijning van de engel waarover we lazen, dat die een antwoord was op het gebed van Paulus. Dat staat hier niet, maar ja, toch wordt het gesuggereerd. Want zo gaat dat toch in het geloof. Beloften van God, die zijn er niet om in je binnenzak te steken, om te zeggen, nou, dat hebben we dan wel. En daar kun je op vertrouwen, hoor, hoef je niet bang voor te wezen. Nee, beloften, die zijn er om werkzaam te zijn. Dat doet de Heilige Geest. Die maakt je werkzaam met het woord van God. Wat dacht u? Dat Paulus niet aangevochten is daar in de storm. Dat de duivel hem daar niet door elkaar geschud heeft. Wat moet er nou van worden, Paulus? Maar toen bad hij om wat de Heere beloofd heeft. Heer, u hebt gezegd dat ik in Rome zou getuigen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Bewaar me in alle nood. En er was nog wat. Want als je nou echt gelooft, gemeente, dan gaat het er niet alleen maar om dat je zelf in de hemel komt. Dat denken mensen zo vaak. Geloven, dat is geloven dat je in de hemel komt. Nee, gemeente, geloven, dat is ook dat je liefde krijgt voor een ander. Dat je zorg krijgt voor je naaste. Dat die ander ook behouden moet worden. Dat je hier in Rotterdam zorg krijgt voor de stad. Voor al die mensen die zonder God leven. Red hen niet en die wankelen, want ze wankelen ten dode. Nou, Paulus rekende maar op, die heeft gebeden voor de mensen die aan boord van het schip waren. Want dat staat er ook. Ze zijn, ik heb ze aan je gegeven, zegt God. Nou, daar heeft hij dus blijkbaar om gebeden. Terwijl de machten van de boze losbraken. Terwijl de storm loeide. Was er één daar op dat schip. Die bad voor het behoud van de mensen. En daar wijst Paulus ons de weg. Want als je zelf weet dat je het eigendom van Christus bent geworden. Dan krijg je werk om anderen tot hem te brengen. Je man of je vrouw, je vriend, je vriendin. De mensen op je werk of op school. Die hebben de heiland nodig. Bidden we of God ze zal behouden? Hebben we het wel eens over de Here en zijn woord? Of zegt u, ach dominee, moest eens weten hoe lastig die man is of die vrouw, wat een vervelende collega ik heb. Die anderen op school, die willen toch helemaal van God nog zijn gebod weten. Die willen er niets van weten, ze zitten vol met vijandschap tegen de kerk. Nou, wat dacht u van Paulus? Die was notabene gevangene. Vanwege het woord. En voordat ze op weg gingen, had hij hem gewaarschuwd. En ze hadden niet geluisterd. Ze wisten het allemaal beter. En dan zie ik Paulus. En die staat daar terwijl ze in nood zit. En die zegt niet eigen schuld. Ik heb je gewaarschuwd. Nee, die bidt dat God zich over hen ontfermen wil. En de engel heeft beloofd dat God hem allen geschonken heeft die met hem waren. Net als zoals Lot aan Abraham geschonken werd en Lot met zijn gezin uit Sodom gered werd. Weet u wat ze daar vroeger van zeiden? Hadden ze zo'n wonderlijke uitdrukking. Hè? Dan zeiden ze, gelovigen dat zijn de kurken waar de wereld op drijft. Ik hoorde de tante van me nog zeggen. Gelovigen dat zijn de kurken waar de wereld op drijft. Dacht toen als jongetje, nou ja. Maar toch zit er wat waars in. Niet omdat die gelovigen zulke goede mensen zijn. Maar omdat God ze gebruikt om anderen te zegenen en tot zegen te zijn. En dan wijst het in één keer naar u en naar mij. En dan zegt hij, hoe staat het dan met je? Leef je ook uit dat geloof? Zijn wij zulke voorbidders voor anderen? Getuigen we van Gods genade in ons eigen leven? En zijn we zo tot een zegen dat de Heer ons gebruikt om onze naasten de weg naar Jezus te wijzen? Deze mensen worden gered omdat er een apostel bij hen is, die straks in Rome van zijn heiland moet getuigen. En wij dan? Ach, misschien zegt u, dominee, ik ben wonderlijk gered, ik was zo ziek. Het was zo uitzichtloos en toen heeft de Heer me erdoor gehaald. U zegt, dus moest eens weten wat een ongeluk ik meegemaakt heb. Ik zat zo in de auto bekneld. De mensen die het zagen dachten, daar komt nooit meer iemand levend uit. En hier zit ik nu weer. Door een wonder bewaard. En toen? Hebt u daar de Heere voor gedankt? En hebt u zich toen eens afgevraagd wat Gods doel met uw leven is? Want dat is de sleutel om deze redding te verstaan. Nee, het is niet de belofte dat alle mensen die geloven altijd gered worden uit de nood. En dat het nooit verkeerd zal gaan. En dat je dus als gelovige overal doorheen gedragen wordt zonder dat ook maar ietsje overkomt. Nee, gemeente. Er zijn kinderen van God gestorven in het concentratiekamp. Er zijn kinderen van God omgekomen bij ongelukken en door ernstige ziekten. En ze waren zo ver gekomen en toen zei God, je taak is af. En ik roep je tot mijn heerlijkheid. Denk eens aan Jacobus en Stefanus, de martelaren van het begin. Maar anderen werden erdoor gehaald. Omdat ze een taak hadden, precies zoals Paulus die in Rome getuigen moest. Want het ging God om het hart van de wereld. En dat is nog steeds zo, weet u dat. Hij vraagt naar jouw hart. Hij vraagt naar uw hart. Hij vraagt naar het hart van je buurman. De wereld moet weten dat Jezus leeft, diezelfde Jezus. Die de storm is ingegaan. In de diepste nood. Die onderging in het water van Gods toorn. Die de schuld op zich nam van verloren mensen. Om zondaren met God te verzoenen. Al Gods golven en baren voor hem heen. Maar zo baande hij de weg voor ieder die gelooft naar het eeuwige leven. En in zijn kracht kan ieder voortgaan. Wat een wonder als God zo komt. Als hij bijvoorbeeld aan het avondmaal zijn woord aan je hart bevestigt. Als je kracht krijgt vanuit de verkondiging van het evangelie. Als je bidt en hij antwoordt met zijn woord, dan kun je voort. Dan heb je moed, ook al is alles tegen. En dan wordt het waar, wat dat lied zegt, ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zij nacht, God. Mijn God zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden. Zijne liefde blijft me leiden. Door een nacht. Hoe zwart. Hoe dicht. Voert hij mij. Naar het eeuwig licht. Amen.